Hoe kon je ook maar met enige zekerheid zeggen waar je de grootste hekel aan had? Het scheelde natuurlijk hoe dichtbij datgene was waaraan je een hekel had. Of je het aan het doen was en naar luisterde, of het opat. Ze had er een hekel aan om examenklassen les te geven over Agatha Christie. Ze had een hekel aan elke onderwijsminister van de conservatieven. Ze had er een hekel aan om haar jongste zoon op zijn trompet te horen oefenen. Ze had een hekel aan elke leversoort, de aanblik van bloed, reality shows op tv, grime en de gebruikelijke abstracte dingen. Wereldwijde armoede, oorlog, pandemieën, het naderende einde van de wereld enzovoort. Maar die golden niet voor haar, behalve dan het naderende einde van de wereld. En zelfs dat naderde alleen maar. Ze kon het zich veroorloven er niet al te veel over na te denken. Op dit moment, om 11:15 op een koude zaterdagochtend, had ze er de allergrootste hekel aan om in de rij te staan voor de slager en te moeten luisteren naar Emma Baker, die maar doorratelde over seks. Ze probeerde al een tijdje aan Emma's invloedssfeer te ontsnappen, maar het schoot niet op. En het zou, dacht ze somber, nog wel een jaar of 4 of 5 duren voor het zover was. Ze hadden elkaar leren kennen toen hun kinderen nog klein waren en naar dezelfde peuterklas gingen. Er kwam een uitnodiging om een keer te komen eten. Er volgde een tegenuitnodiging, daarna weer een uitnodiging. De kinderen waren toen nog min of meer hetzelfde. Ze hadden nog niet echt een persoonlijkheid en hun ouders hadden nog niet uitgemaakt wat voor mensen ze zouden worden. Emma en haar man hadden een particuliere school voor hun kinderen gekozen, met als direct gevolg dat de jongens van Lucy hen niet konden uitstaan. Uiteindelijk was het contact helemaal verwaterd, maar je kon er weinig aan veranderen dat je bij iemand in de buurt woonde en je boodschappen in dezelfde winkels deed. Ze had vooral een hekel aan een bepaald stadium van in de rij staan. Het punt waarop je pal voor de deur stond, die in de winter telkens dichtging, en je moest inschatten of er binnen genoeg ruimte was. Als je te vroeg naar binnen ging, stond je te dicht op je voorganger en liep je het risico te worden aangekeken alsof je wilde voordringen. Was je te laat, dan zou iemand bij wijze van spreken naar je toeteren omdat je te voorzichtig was. Er zou een vriendelijke aansporing volgen, een wilt u niet, of een u kunt er nu wel bij, denk ik. Daar deed het aan denken. Optrekken op een kruispunt, waar enige agressie aan te pas kwam. Zei het dat ze het niet erg vond als er naar haar werd getoeterd wanneer ze reed. Dan was ze door glas en metaal van andere bestuurders gescheiden, die in een flits weer weg waren, waarna ze hen nooit meer terugzag. Dit waren haar buurtgenoten. Ze moest elke zaterdag leven met hun duwtjes in de rug en hun afkeurende blikken. Ze kon natuurlijk naar de supermarkt gaan, maar dan liet ze de plaatselijke middenstand in de steek. In elk geval was de slager gewoon te goed, vandaar dat ze bereid was meer te betalen. Haar zoons aten geen vis en geen groenten, zodat ze met tegenzin had moeten toegeven dat ze het best wel erg vond dat ze met goedkoop vlees antibiotica, hormonen en andere dingen naar binnen kregen, die hen op een dag in Oost-Europese gewichthefsters zouden veranderen. Maar als ze ervoor kozen om op een dag Oost-Europese gewichthefsters te worden, dan zou ze hen volledig steunen en hun besluit omarmen. Ze wilde dat lot alleen niet voor hen bepalen. Paul droeg bij aan de vleesverslaving van de jongens. Hij deed niet moeilijk over geld. Hij voelde zich schuldig over alles. Hij hield genoeg over om van te leven, daar niet van, en gaf de rest aan haar.